Hallo.
Meneer Somers.
Ik stel voor dat we naar mijn, want hier zit wat bezoek.
Heel goed.
Dat we naar mijn, mijn bureau gaan.
Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Bart Somers, geboren in 1964, vice-minister-president in de Vlaamse regering op dit moment en Vlaams minister voor Samenleven en Binnenlands Bestuur. Hij is lid van Open VLD en was eerder minister-president van Vlaanderen, partijwoordvoerder, partijvoorzitter en burgemeester van Mechelen. In die functie kreeg hij in 2016 de World Mayor Prize als beste burgemeester van de wereld. Hij woont in Hombeek bij Mechelen, waar ik hem thuis ging opzoeken op een zaterdagvoormiddag. Hij nam mij meteen mee naar het gebouwtje achter zijn huis. Dat is omgebouwd tot een schitterend bureau met werktafel, enkele zeteltjes en vooral een prachtige grote boekenkast. Check de foto op wimoosterlink.be bij de show notes van deze podcast. Bart Somers ging koffie halen en daar aan tafel gingen we over boeken praten. Over hoeveel hij leest en koopt, over het soort boeken dat hij leest, de liefdesroman die hij graag gelezen heeft, maar ook over politiek, bruggen bouwen, omgaan met vijanden en het collaboratieverleden van zijn familie, dat zijn leven en zijn politieke visie bepaald heeft. Het komt allemaal samen met wat hij uit literatuur haalt en met zijn engagement. Bart Somers vertelt over zijn geheime wens om zelf een roman te schrijven en waarom hij niet durft. En tenslotte hoe hij soms liever boeken dan mensen om zich heen heeft. Check de website wimoosterlink.be voor de lijst met alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Bart Somers.
We zitten hier eigenlijk in mijn tuin, in een wat vroeger een garage was die ik opgebouwd heb tot een klein leefruimte, zal ik maar zeggen, die door mijn kinderen ook vaak gebruikt wordt, maar ook door mezelf. Hier hoor je eigenlijk niets, hier is het heel stil in de zomer, hoor je dan toch een klein beetje de vogeltjes. En dat is een ruimte waar ik vaak werk, waar ik me terugtrek, omdat ik daar ook wel veel behoefte aan heb, aan momenten van... van alleen zijn en hier lees ik dan ook veel of werk ik ook met coronatijden. Als ik bijvoorbeeld de commissies moet volgen in het Vlaams parlement, dan doe ik dat ook vaak vanuit deze ruimte. Hè, dus dan is dat vraag en antwoord gebeurt dan vanuit hier. Dat is een, denk ik, een aangename plek om te vertoeven. Ja.
Komen er hier ook collega's soms, collega-politici, hier om te overleggen of niet?
Heel weinig. Wat hier wel gebeurd is dat af en toe hebben we hier wel eens een keer een bijeenkomst. Maar bijvoorbeeld alle coalitieakkoorden zijn hier ook wel vaak onderhandeld.
Van de gemeente?
Van de gemeente, van de stad Mechelen. Ja. Hier zijn banden gesmeed. Ook met de stadslijst, denk ik, hebben we hier toch een paar keer. Hè. Die samenwerking samen met Groen en Onafhankelijke, hè, die wij dan M-plus noemen, Mechelen Plus, zijn hier ook vaak tot stand gekomen. Ja. Dat is wel een plek waar je af en toe, op de belangrijke momenten, komen we hier wel eens samen. Ja.
En vooral staat hier een fantastische boekenkast. Ik krijg echt rode kaakjes als ik er naar kijk.
Bedankt.
Het is prachtig. Ja. Vertel eens hoe ze gemaakt is, want dat is al speciaal, hè?
Ja, ze is gemaakt voor deze ruimte een klein beetje. Het is een boekenkast met twee rijen. Maar de rij vooraan, die kan je verschuiven. Hè. Dat is in stukken, in panelen verdeeld, waardoor je meer boeken kan plaatsen. Want dat is het grote probleem van, denk ik, elke boekenliefhebber, ruimte.
Ja. Dus je hebt eigenlijk een grote, als het ware, boekenkast tegen de muur. En daarvoor inderdaad, zoals je zegt, drie panelen waar ook boeken in staan. Ja. Drie aparte kastjes op een soort rail. Ja. Die je dus eigenlijk kan verschuiven naar gelang wat je erachter wil zien. Hè?
Inderdaad. Ja.
En hoe zijn ze geordend, de boeken?
Ja, dat is altijd een grote uitdaging, hè, om te proberen toch wat structuur te krijgen. Want ik heb hier een boekenkast, ik heb ook in mijn woonkamer een boekenkast. Daar heb ik nog eigenlijk plaats te weinig. Je gaat overal in mijn huis wel wat boeken vinden. En ook op mijn kantoor in Brussel heb ik helder delen van mijn boeken naartoe gebracht. Bijvoorbeeld al wat te maken heeft met diversiteit, hè, een thema, migratie, waar ik heel veel mee bezig ben, integratie. Staat allemaal in Brussel. En ja, het is een beetje zoeken naar, ja, hoe orden je dat? Hè? En mijn romans die heb ik alfabetisch staan. Dus tot een bepaalde letter, ik denk tot de letter N, staan ze in mijn woonkamer. En elke keer als ik boeken bijkoop, is hier zo'n stapel liggen, die moet nog geordend worden. Als ik die dan gelezen heb, of uiteindelijk beslist ze toch niet te lezen, want je koopt altijd meer boeken dan je leest. Ja, dan wordt die daartussen geplaatst en dan schuift dat altijd op. Hè. Het is nu tot N, maar dat zal een moment zijn dat er alleen maar tot K meer daar staat, of tot L. En dan de rest komt dan naar hier. En dan andere heb ik zo wat per thema gesorteerd. Ik heb nog wat boeken over de geschiedenis, hè, van China, van Amerika, van Rusland, van Duitsland. Het liberalisme staan hier een aantal boeken, ook wel wat boeken daarvan op mijn kantoor in Brussel.
Collega politici ook, zie ik.
Ja, ja. Voilà, ja, absoluut. En ook over maatschappelijke uitdagingen, over economie, over filosofie, over Mechelen natuurlijk ook wel een hele reeks. Die staan ook, staat ook een heel pak van binnen. Over de Tweede Wereldoorlog, een belangrijk iets dat ik probeer te begrijpen en waar ik ook wel wat mee bezig ben. Over extreem rechts, over het communisme, over het liberalisme. Dus over al wat met politieke ideologie te maken heeft. Maar ook over de geschiedenis van ons land. En die probeer ik dan. En ik zoek voor elk thema zo wat mijn eigen, sorteermethode. En als ik het echt niet weet, ja, dan worden ze gesorteerd van groot naar klein. Je ziet dat dan ook. Dat creëert dan wat orde in de...
Oh ja, ja, ik zie daar...
Ja, dat creëert rust in een bibliotheek.
Is dit?
Ja,
dit
ja.
Is, wat is dit?
Ja, dat zijn boeken die te maken hebben met politiek bijvoorbeeld.
Ah, ja,
ja. Ja, over recht, over... over jeugddelinquentie, over...
Dat is schattig, die staan inderdaad.
Dat creëert wat rust en wat tempo in een boekenkast. Anders is het de totale chaos. Hè. Je ziet bij mijn romans dat minder. Hè. Daar speelt de grootte dan wel geen rol.
Ja, ja. Ja. Je leest ook veel. Hè. Ik zag op Instagram een foto van je gelezen boeken. Een trotse foto op 1 januari. Van de gelezen boeken van het afgelopen jaar.
En het waren ze niet allemaal.
Wat?
Ja, ja, ja. Ja, ik lees echt wel heel veel. Voor mij is dat ook een vorm van intellectuele verrijking. Nieuwsgierigheid, maar ook escapisme. Ja, ik vind als je een roman leest, een goede roman, ja, dan leef je een tweede leven of een derde leven. En dan ontsnap je eigenlijk aan de waan van de dag. En dat is een manier van, ja, dat is op reis gaan, dat is tot rust komen, dat is een ander leven leiden. Dat is fascinerend. En bij mij is er op een zeker moment een omslag gekomen. Ik ben eigenlijk beginnen te lezen in mijn studententijd. Mm-hmm. Daarvoor las ik ook wel wat. Mijn vader had thuis ook wel een mooie bibliotheek. Ik weet dat ik zo op mijn 14, 15 jaar al 1984 had gelezen van George Orwell. Ook wat de klassiekers van Vlaamse klassieke schrijvers. Hè. Timmermans, Klaas, hè. Las ook allemaal gelezen. Maar dan ben ik op een zeker moment, als ik aan de universiteit zat, met een goede vriend van mij, Steven van Steenkisten, die zei, je moet eens meegaan naar de boekenbeurs. In Antwerpen. En ik ben toen in die boekenbeurs, hebben wij de hele dag rondgelopen. En ik heb daar met al het geld dat ik bij had, boeken gekocht, een stapeltje van een tiental boeken. En eigenlijk is dat voor mij zo een, ik kan bijna zeggen, dat is het moment dat ik eigenlijk intensief ben beginnen te lezen. Ja. Het was tweede kandidatuur rechten of zo dat ik toen zat. En ja, sindsdien is dat gebleven. Maar er is wel een omslag gebeurd. In het begin las ik heel veel over geschiedenis, economie, filosofie. Ik was maatschappelijk geëngageerd, ik was gebiologeerd door politiek, dus je probeert dat te begrijpen. Hoe werkt ons sociaal zekerheidssysteem, hoe zit de economie in elkaar, hoe werkt ons rechtssysteem? Dus daar heel veel over gelezen. Maar denk ik zo rond mijn 35, ik kan daar moeilijk een juist moment op kleven, eigenlijk overgestapt naar romans. Ik lees nu nog altijd wel heel veel over goede boeken die verschijnen, die interesseren me wel. Reset bijvoorbeeld, onlangs van Elgardus, heb ik ook bijna in één ruk uitgelezen, want dat is een belangrijk werk. Hè. Je wilt dat lezen, je wilt dat begrijpen. Je wilt weten wat is interessant, wat is niet interessant. Hè. Ik ben het mee helemaal eens, maar dan is het nog des te boeiender om het te lezen. Romans zijn toch wel belangrijker geworden.
Is dat door het drukke politieke leven op je 35e, dat daar iets veranderd is?
Nee, dat is op een zeker moment, ja, lees je de zoveelste boek over economie, of over sociale zekerheid, zeg je, ja, oké, dat is interessant, maar dat weet ik nu eigenlijk wel in grote lijnen, daar komen altijd wel nieuwe inzichten bij. Maar op een zeker moment ontdek je eigenlijk dat je meer leert over het leven, over de samenleving, over wie we zijn, via de literatuur, via de roman. Omdat, ja, die vertelt ons meer over de mens en over de samenleving, de maatschappij. En zeker een bepaalde soort romans, hè, het soort romans dat ik graag lees, zijn toch romans die altijd ook wel een maatschappelijke connotatie hebben, een maatschappelijke impact hebben, of over de samenleving vertellen. Af en toe is een goede liefdesroman lezen, is natuurlijk ook wel heel aangenaam. Maar ja, het is dat soort romans dat u ook verdiept, dat u bijvoorbeeld dingen beter doet begrijpen. Wat drijft mensen? Hoe kan een samenleving ontsporen? Hoe kan een samenleving het beste uit zichzelf halen? Waar zit onrechtvaardigheid? Wat is onrechtvaardigheid eigenlijk? Wat is ongelijkheid? Hoe creëer je gelijke kansen? Door de literatuur heen, hey, wat is Europa? Hey, wat betekent dat eigenlijk? Is dat een fictie of is dat een realiteit? En hoe is dat tot stand gekomen? Je kan daar heel prachtige boeken over lezen, geschiedenis daarover lezen. Je kan proberen te begrijpen hoe dat de Europese instellingen in elkaar zitten. Maar om de Europese ziel te begrijpen, de Europese geest te begrijpen, ja, romans kunnen je daar soms veel dieper inzicht in geven dan het zoveelste boek over de geschiedenis en het ontstaan van de Europese Unie.
Mm-hmm. Ik denk dat we meteen dicht bij uw eerste boek zitten. Ik heb gevraagd om 3 boeken te kiezen waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is je eerste boek?
Ja, het eerste, ik vind het onmogelijk om 3 boeken te kiezen. Je leest er ook zoveel. Maar het eerste boek dat ik echt iedereen aanraad om te lezen is het boek van Stefan Zweig, De Wereld van Gisteren. Herinneringen van een Europeaan. Dat is voor mij is dat een boek dat heeft me echt gegrepen. Dat is een briljant boek, ook een onwaarschijnlijk verhaal. Stefan Zweig was iemand die eigenlijk Joods en behoorde eigenlijk tot de burgerlijke upper class van Oostenrijk-Hongarije. Een land, multinationaal, multietnisch, met een zeer complexe staatsstructuur, waarvan iedereen zei het is de zieke man van Europa, het land functioneerde niet, omdat het niet paste in het plaatje van het opkomende nationalisme van de 19e eeuw, waarbij men zei van ja, een land dat is eigenlijk, heeft 1 taal nodig, 1 cultuur, 1 volk, en al wat daar niet in past is eigenlijk ja, kan niet goed functioneren. Verhalen die we vandaag de dag vaak ook nog horen. Hè. Het België, 2 volkeren, kan nooit een goede werkende democratie zijn, heeft een handicap. Spanje heeft een handicap, Catalanen, Basken. Terwijl als je dat gaat bekijken, dat Oostenrijk-Hongarije, dat functioneerde wel goed. Dat was een relatief welvarend land, was een beetje goedmoedig, was niet agressief, militair. Was een land dat economisch in ontwikkeling was, had een rijke cultuur, was natuurlijk een andere tijd. Hè, 19e eeuw was een klassemaatschappij, daar moeten we ook niet flauw over doen. En hij behoorde eigenlijk wel tot de burgerlijke upperclass. En hij, ja, hij leidt een ongelooflijk boeiend leven, iets onwaarschijnlijk. En hij maakt dus het Eerste Wereldoorlog mee. Hij ziet de opkomst van het nazisme. Vlucht weg uit Nazi-Duitsland en uit Oostenrijk, dat in de greep zat van het nazisme en ingelijfd werd. Hij gaat naar Engeland, hij gaat naar Amerika en hij ziet eigenlijk zijn wereld sterven. De wereld waar hij is in opgegroeid, het Europa waar hij van hield en dat hij prachtig beschrijft. En hij beschrijft in dat boek eigenlijk de ondergang van zijn wereld, van zijn era. En hij pleegt zelfmoord, samen met zijn vrouw in 1942. Hij ziet geen uitweg en hij zegt, zelfs als de nazi's verslagen zouden zijn, mijn wereld komt nooit meer terug, mijn wereld is verwoest. Dus je weet, dat is de dramatiek die op het einde van het boek, die dat boek overschaduwt. Maar je krijgt dan natuurlijk een evocatie van een Europa en de culturele rijkdom van Europa. Ja, dat grijpt u aan, dat is om verliefd op te worden. Hè. Je kan, en natuurlijk schrijft hij over zijn jeugdjaren, zoals we allemaal over onze jeugdjaren denken. Als we onze jeugdjaren denken, denken we aan zon, goed weer, korte broek, buitenspelen, onbezorgdheid. De meisjes waren mooier, de avonturen waren groter, de natuur was overweldigender. De leraar sympathieker of strenger, Sinterklaas bestond. Dus allemaal dingen die natuurlijk met ouder te worden relatiever worden. En we hebben vaak die nostalgie naar onze jeugdjaren en hij beschrijft dat ook. Maar het is zo mooi geschreven. En voor mij roept dat vooral een soort Europa op, waar ik ook verliefd op ben. Dat is het Europa van Praag, van Budapest, van Berlijn, van de literatuur, een multiculturele Europa, dat weggevaagd is in de 20e eeuw. Europa was een multiculturele samenleving, heel veel mensen, volkeren, culturen, geloofgemeenschappen leefden door en met elkaar. Maar zowel de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog heeft door de opkomst van een extreem nationalisme, door het idee dat mensen die met verschillende afkomsten samen een stad deelden, dat niet kon. Hè. De volksverhuizingen, het uitroeien van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, heeft heel die diversiteit stuk gemaakt. Hè. Het Praag van voor de Eerste Wereldoorlog, waar een Duitsstalige universiteit was, een derde van de mensen sprak Duits, de anderen waren Tsjechisch, de andere derde waren Joden. En dat was in heel veel steden in Europa. En dat was de rijkdom ervan. En soms ook de botsing, de moeilijkheid. En Oostenrijk-Hongarije symboliseerde dat. En hij maakt dat allemaal mee. En hij ziet en hij ontmoet ongelooflijk veel mensen. Hij beschrijft dat ook. Hij was iemand die al ging skiën voor de Eerste Wereldoorlog. Om maar te zeggen, het was dus wel de upper class. Maar hij ontmoet James Ensor. Hij ontmoet Frans Masereel. Hij ontmoet Freud. Hij ziet dus alle belangrijke mensen. Herzl, de man die het Zionisme heeft vormgegeven, die ontmoet hij ook. En hij ziet langzaam hoe dat zijn samenleving ontrafeld geraakt door de waanzin van de oorlog, door het waanzin van het extremisme, van het fascisme dat op een zeker moment Europa in de greep krijgt. En bijvoorbeeld, er zijn momenten in dat boek die fenomenaal zijn. Bijvoorbeeld, hij was in Oostende, wat toen een heel bekende badplaats was, waar hij trouwens ook Jozef Rood, een andere fantastische schrijver, die dan verpauperd was, die ontmoette hij daar in. Daar is een prachtig boek ook over geschreven, hè, de ontmoetingen in de zomer van in Oostende. En eigenlijk, niemand verwacht oorlog. Het is prachtig weer. Alleen heel ver op de achtergrond voelt je een zekere dreiging daar in die Balkan, daar is daar iets gebeurd, die hebben die kroonprins daar vermoord. Je zit in Oostende en plotsklaps slaat dat om. En hij kan ook de laatste trein nemen om uit België weg te rijden voor de Eerste Wereldoorlog begint. Hij beschrijft dat, is fenomenaal. En hij beschrijft dan hoe dat de mensen ineens geestdriftig werden over die oorlog. En dat vijandsdenken opdook. En dan natuurlijk de verwoesting die oorlog aanricht. En op het einde van die Eerste Wereldoorlog is hij toevallig op de plaats waar de laatste keizer van Oostenrijk-Hongarije het land verlaat met de trein. En hij beschrijft dat ook prachtig in dat boek, waar dat hij daar op de halte staat, wat onwennig. En hij ziet daar iemand die, wiens familie 800 jaar lang Oostenrijk-Hongarije, de Habsburgers, daar dat land hebben geregeerd. En hij ziet die nu vertrekken als een berooid persoon die moet vluchten, het land wordt uitgezet. En dat zijn zo eikpunten in dat boek die zo wondermooi beschrijven. Maar beschrijft ook de zeden, de cultuur van die tijd, hoe mannen en vrouwen met elkaar omgingen, hoe mensen samenleefden in een beeldrijke taal. Zo de typische Joods-Duitse, Midden-Europese literatuur die ik fantastisch vind. Hè. Mm-hmm, mm-hmm. Voor mij heeft hij de weg geopend naar mensen als Jozef Rood, waar ik heel veel boeken van gelezen heb, van Rezzotti, een prachtige schrijver ook, Sandor Marai, Hilsenraad. Ik heb al hun boeken bijna gelezen, omdat ik vind die één voor één fenomenale schrijvers, die allemaal datzelfde Europa beschrijven, een Europa dat niet meer bestaat, waar Jozef Rood in een van zijn boeken van zei, hij verliet op het einde van de Eerste Wereldoorlog, ging hij naar Frankrijk, Jozef Rood, met de trein. En hij steekt de Duits-Belgische grens over, in 1921 of zo, en hij zegt, ik verlaat Europa. Dus het cultuurgevoel was toen dat Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, neem maar ook de Poolse gebieden daarbij, Tsjechië enzovoort. Dat was hun cultuurdomein. Dat was één, laat ik zeggen, door het Duits gedomineerde ruimte, een Europese ruimte, die een verschil maakte met, laat ik zeggen, Frankrijk en Spanje. Het was meer het zeggen, ik verlaat Europa, was meer, ik kom in een andere wereld terecht, ik kom in een andere beschaving terecht. Dat was toen nog een heel diepe scheidingslijn, hoe dat mensen dachten, voelden, handelden, zich gedraagden. Voor mij fenomenaal om dat te kunnen lezen, om ook iets van Europa te begrijpen. En natuurlijk ook iets van de waanzin van de 20e eeuw te zien. Hè. Ja. Dat is een
Ja. De diversiteit en tegen de gelijkschakeling zijn, is natuurlijk iets wat we in jouw politieke werk heel de tijd zien, waar je ook voor bejubeld bent. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat komt voor een stuk uit de literatuur toch. Literatuur heeft mij dat beter doen begrijpen, ook de angsten die daar rond bestaan, ook de zorgen, ook de problemen die je daarmee hebt. Hè? Want het is natuurlijk geen walk through the park, het is allemaal niet roze geur en maneschijn, maar het is het leven zelf. Het is de context van de menselijke conditie, dat we niet allemaal hetzelfde zijn. En dat heeft mij, literatuur, de stad Mechelen zelf, ik ben opgegroeid in een stad die heel zwaar in de problemen zat in de jaren 80 en 90. Mijn jeugdjaren waren... uitgaan was niet altijd comfortabel in Mechelen. Dat was, werd veel gevochten, veel criminaliteit, veel vergrauwing, leegstand, agressie, ook politieke polarisatie. Hè. Een stad die ook wat in de greep was van extreem rechts eind jaren 90. Je wilt voor die stad iets betekenen. Ik heb een sterke band met Mechelen. Mijn familie woont daar 14 generaties, dus dat geeft ook zo'n stuk verankering misschien. Maar je wilde daar ook iets mee doen. Je wilde die stad terug op de kaart krijgen. En ik wist dat, ik moest antwoorden vinden op die onveiligheid, op dat samenlevingsdiscours, hè, de samenlevingsproblemen. En ik heb dan met vallen en opstaan geprobeerd daar een weg in te zoeken. En natuurlijk ook de eigen familiegeschiedenis. Hè. Mijn familie is heeft in de Tweede Wereldoorlog in de collaboratie gestaan. Hè. Vertrokken vanuit een... dat kom misschien straks bij een tweede boek. Vertrokken vanuit een heel... evident emancipatorische, idealistische strijd. Hè. Grootvader die onderwijzer was, die alleen maar in het Frans kon gaan studeren, die in Brussel de eerste Nederlandstalige gids heeft geschreven voor Brussel. Vader die dan de Tweede Wereldoorlog als kind heeft meegemaakt, zijn broer naar het Oostfront vertrokken. Mijn vader was maar 7, 8 jaar als de oorlog gedaan was. Ander broer gestorven op het einde van de oorlog, hè, Jan Somers. In uniform, in 1944, als 15-jarige jongen. Hè. Ja, dan komt natuurlijk IS hè, en dan zie je de parallellen hè, tot op zekere hoogte. Dus dat heeft toch het begrijpen van de eigen geschiedenis, het voorkomen dat nog gebeurt, maar dat ook proberen te begrijpen, waardoor je wel genuanceerd begint te denken over zaken ook wel. Maar en dan toch zoeken naar een heldere lijn, hè, waar moeten we naartoe gaan? En dat is voor mij ook wel een beetje de kern van mijn liberale overtuiging. Hè. Dat komt voor mij heel dicht bij vrijheid, bij humanisme, ruimte creëren voor de anderen, bruggen bouwen, opletten dat we niet te veel naast elkaar leven, maar ook met elkaar leven, dat we niet mensen reduceren tot één eigenschap, één identiteit, maar altijd de rijkdom van elk individu durven zien, nooit mensen in de hoek steken omdat zij... En verantwoordelijk maken voor zaken die ze zelf niet gedaan hebben, maar die misschien mensen die cultureel of etnisch of religieus met hen een band hebben, dat verhaal. En daarin zoeken en vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester, dat voor mij ook de belangrijkste posities die ik in mijn politiek leven heb ingenomen, voor mij is dat toch wel heel duidelijk burgemeesterschap, om proberen daar een verhaal van een tegenverhaal in te maken. En ik ben heel blij dat Mechelen in zekere zin daar toch een stuk hoop geeft, hè? Een perspectief dat als het in Mechelen kan lukken, die een stad die heel divers is, ook op heel korte termijn, ook altijd haar problemen heeft, haar moeilijkheden, maar dat je daar toch een verbondenheid en eenheid in diversiteit kan creëren, dan moet dat elders ook kunnen. Dat is altijd mijn overtuiging geweest. Ik zeg, als het in het laboratorium Mechelen kan, moet het ook elders kunnen. Hè? Wij hebben nu in ons laboratorium aangetoond, het kan. Hè? Het is niet eenvoudig, het vraagt heel veel inspanningen van iedereen. Het is nooit helemaal opgelost. Het is werken elke dag. Maar je kan dat. Hè? En dat is voor mij opnieuw het opbouwen, want eigenlijk zijn we vandaag op een of andere manier terug in een nieuwe diversiteit, die heel hard gelijkt wel op de diversiteit die voor de Tweede Wereldoorlog, en zeker voor de Eerste Wereldoorlog, heel sterk aanwezig was in Europa. We zitten vandaag terug in een nieuwe diversiteit die nieuwe uitdaging met zich meebrengt, waar eenzelfde bedreiging op de achtergrond kan spelen van het ontsporen, het niet meer willen. Maar aan de andere kant ook de rijkdom die het kan meebrengen en de opportuniteiten op voorwaarde dat we bereid zijn allemaal daar een succes van te maken.
Mm-hmm. Oké, jouw eerste boek... Stefan Zweig, De Wereld van Gisteren. Mm-hmm. Wat is jouw tweede boek?
Wel, een tweede boek heb ik lang moeten op kiezen, maar omdat ik daar juist heb gesproken over de, laten we zeggen, de Midden-Europese schrijvers, hè, die mij enorm fascineren. Natuurlijk, je hebt ook de Zuid-Amerikanen. Je hebt er dan twee. die van mij, Marques, de socialist, Nobelprijswinnaar, die vanuit een socialistische ideologie en vanuit een socialistisch waardepatroon naar de samenleving kijkt. En je hebt dan, laat ik zeggen, de tegenvoeter, Mario Vargas Llosa, de liberaal, ook Nobelprijswinnaar, die vaak over soortgelijke thema's schrijft, enigszins anders, maar die dat doet vanuit een ander waarde. Maar beide vanuit een waarnemen van de maatschappij, de pijn in de maatschappij zien, de achterstelling zien en wegen zoeken, via literatuur beschrijven hoe dat zit, de menselijke conditie. Maar beide natuurlijk vanuit hun eigen waardepatroon. Dat is ook heel boeiend.
En je kiest de liberaal.
Ja, ja. Waarom? Omdat ik lees hem iets liever. Ik vind de Latijns-Amerikanen, die schrijven in een zekere zin, ik zou het woord barok durven gebruiken. Je kan 3 bladzijden lezen bij Marques over hoe het oerwoud er op een bepaald moment uitziet. En dat is fenomenaal geschreven. Dus men heeft iets meer ruimte nodig om het verhaal te plaatsen. Maar het is fenomenale literatuur, hè, 2 keer. Maar het is een andere schrijfstijl. Het is een andere. Als je Marais leest of je leest Rood of Schweig, dat is een iets zakelijker taal. Dat is mijn perceptie ervan. Dat is natuurlijk een subjectief aanvoelen. Maar dus Mario Vargas Llosa, ik lees heel graag. Ik heb van hem verschillende werken gelezen. Het eerste boek dat ik van hem gelezen heb is Als een vis in het water. Dat is zijn presidentscampagne. Hij is kandidaat-president geweest in Peru en hij verliest dat van eigenlijk verliest hij door het linkspopulisme daar. Hij laat zien dat hij als liberaal eigenlijk emancipatie wil, dat hij gelooft dat mensen vooruit kunnen geraken. Het liberale vooruitgangsdenken, optimisme, het emancipatorisch denken dat in het liberalisme zit. En hij botst dan op het conservatisme van een bepaalde manier van socialisme. Hè. Ik probeer niet te... En hij beschrijft hoe dat die campagne loopt. En voor iemand die aan politiek doet, is dat een fantastisch boek.
Is het fictie?
Dat is het
eerste boek.
Maar dit boek is een fenomenaal boek. Waarom is dat fenomenaal?
Ik kan nog 1 ding vragen. Ja. Over Vis in het water. Dat is non-fictie? Dat is echt de beschrijving van zijn campagne?
Dat is de beschrijving van zijn campagne. Okay. Maar in de magistrale taal van een Nobelprijswinnaar literatuur. Okay, fenomenaal. Dat is dus die ook de gevoelens beschrijft, de mensen beschrijft. Maar dit is ook eigenlijk non-fictie.
Ja, dus het boek dat je nu gekozen hebt, dat heet...
De Droom van de Ier.
En dat is ook non-fictie.
Ja, okay. Natuurlijk. Het is literatuur. Hè? Maar wat is dit? Het is een fenomenaal verhaal. En waarom is dat een knap verhaal? Eerst even zeggen, Mario Vargas Llosa is dus een liberale iemand met een liberale overtuiging, sterke liberale overtuiging, was presidentskandidaat. Woont vandaag vaak in Barcelona. En is een antinationalist. Hij verzet zich tegen het separatisme van de Catalanen. En heeft mee betoogd als prominent tegen het referendum dat toen georganiseerd is enzovoort. Dus iemand met een heel duidelijke politieke overtuiging, maar die beschrijft in dit boek op een fenomenale manier hoe mensen kunnen gegrepen worden door het mooie, de positieve kracht die het nationalisme ook kan hebben. Hè, dus ik vertel wat er gebeurt in het boek. Het is een verhaal over een zekere Roger Caseman. Was een man die is geboren in Ierland, die groeit op in een Anglicaans milieu, identificeert zich met het Britse Rijk en is gefascineerd, hè, einde 19e eeuw, door Stanley en Livingstone, die avonturiers. En hij wil daar naartoe, hij gaat werken in een bedrijf en slaagt erin om naar Congo te gaan, het Congo van Leopold II, omdat hij mee wil werken aan het beschavingswerk. En hij komt daaraan. En ja, hij ziet de realiteit, de uitbuiting, de mishandelingen, de brutaliteit van het koloniale regime van Leopold II. Hij komt in aanraking met Conrad, die In the Heart of Darkness heeft geschreven. Een roman die eigenlijk de brutaliteit beschrijft van het regime van Leopold II in Congo. Die eigenlijk de start is geweest van de campagne in Engeland tegen Leopold II. Er is een hele campagne ontstaan in de 19e eeuw tot in het parlement toe, in de kranten. Leopold II kocht dan ook kranten om propaganda te maken voor hem, want de Engelsen wouden op een zeker moment zijn kolonie afpakken. Dat ging dus heel ver. En die Heart of Darkness beschrijft natuurlijk op een ongelooflijk gruwelijke manier wat daar gebeurd is. Iemand die de Apocalypse Now heeft gezien, die film, die is gebaseerd daarop. Die heeft eigenlijk dat boek verplaatst naar Vietnam. En een kleine anekdote, die moet ik vertellen. Dus dat is eigenlijk het verhaal wat in Congo gebeurd is, wordt naar Apocalypse Now in Vietnam geplaatst. En dat draait rond twee figuren, vredaardige figuren, een luitenant en een sergeant. En dat zijn echte figuren die bestaan hebben. En een van die twee, het figuur zou gebaseerd zijn op een zekere Van de Kerkhoven. En die Van Kerkhoven, dat is een Mechelaar.
Maar.
Ja, en daar is zelfs een straat in Mechelen naar hem genoemd. En ik vind eigenlijk dat dat moet veranderen. Want die werd zelfs door de koloniale vereniging in Mechelen gezegd, ja, die was toch wel heel hevig. Hè. Die namen ook wel wat afstand van hem, want zijn bijnaam, denk ik, was de Wervelwind of zoiets. Dus waar hij kwam, moorde hij iedereen uit. Een brutaliteit. Dus als je naar Apocalypse Now kijkt, als je dat een van die twee slechteriken ziet, weet dat dat een Maanabuser is, dat dat een Mechelaar is, waar vandaag nog een straat naar genoemd is, wat eigenlijk niet kan. De Van Kerkhovenstraat zou eigenlijk van naam moeten veranderen.
Dat wil zeggen... Een straat genoemd naar een filmpersonage.
Maar dat is een kleine zijsprong. Dan tik je ook allemaal via de literatuur. Hè. Dus die Casement die loopt daar rond, die raakt daarvan verontwaardigd, die begint brieven te schrijven en die begint zich ook de vraag te stellen, maar verdorie, wat hier gebeurt in Congo, eigenlijk met ons in Ierland, hoe dat ze daar met de mensen omgaan, dat heeft toch wel parallellen. En dus ontwaakt in hem een soort nationalistisch gevoel voor Ierland. Nochtans, hij behoorde... Zijn moeder was katholiek en ze had hem in het geheim ook wel gedoopt, maar dat wist hij niet veel. Hij was daar eigenlijk niet mee bezig. Maar we ons zich te interesseren in... We zijn onze taal kwijt, het Gaelic, we spreken dan niet meer. We worden onderdrukt. Hoe kan dat nu? En dat ontwaakt en die komt terug naar Engeland. Die wordt door het parlement ontvangen. Die maakt een rapport voor de regering. Die wordt daardoor bewierookt. Die wordt een heel bekende figuur. Maar tegelijkertijd ook wel contact te zoeken steeds meer met die Ierse vrijheidsstrijders of mensen die bezig waren met... Er was toen nog geen oorlog, hè, dat werd nog niet gevochten. Maar hij zocht contact met een vriend die we vandaag nog kennen, Sinn Féin. Die juist opgericht was, wij alleen. Hè, dat staat voor wij alleen. Dus hij neemt dat contact op met die leiders en hij raakt steeds meer in de ban van dat verhaal. Wat gebeurt er? De Engelse regering vraagt, gaat ook eens naar Peru. Want in Peru is er een Engels bedrijf, die is daar ook rubber aan het delven. En daar zijn ook misbruiken. En hij gaat er met een commissie naartoe en hij stelt vast dat het daar misschien nog erger is dan bij Leopold II. De Indianen worden daar gebrandmerkt, zoals vee. Die worden op dezelfde brutale manier mishandeld, gemarteld. Vrouwen verkracht. Afschuwelijk verhaal. En hij stelt daar vast, verdorie, dat is hier ook zo. Dat houdt niet op. En zijn betrokkenheid bij de Ierse zaak wordt nog groter. En hij beslist daarvoor zichzelf eigenlijk de enige manier waarop de Ieren kunnen dingen, dat is dat ze niet zoals de Indianen Ieren dat ondergaan, maar ze moeten terugvechten. En die man, die wordt uiteindelijk terechtgesteld. Die wordt begraven in die gevangenis. En in 1949, denk ik, De Valera, die toen president was van Ierland, dus na de Tweede Wereldoorlog, wordt zijn stoffelijke resten overgebracht naar Ierland en krijgt hij een staatsbegrafenis. Maar dus het mooie van het verhaal is dat die man door de miserie in Congo, de miserie in Peru met de Indianen, eigenlijk ook ziet, de eigen miserie, dat zijn spiegels voor hem om de miserie van zijn eigen Iers volk te zien. En dat hij daardoor gevangen geraakt in die strijd voor het nationalisme, maar die dan ook ontspoort weer in geweld en dergelijke meer.
Maar je zegt, Lossa... Ja. Hij schrijft een verhaal over een opgroeiend, opbloeiend nationalisme, terwijl hij daar zelf niet van houdt. Waarom doet hij dat?
Wel, dat is het mooie. Dat is dat hij de empathie heeft om proberen ook de... En ik vind dat ook heel belangrijk in het leven, hè, ook in de politiek. Het is niet omdat iemand socialist is, dat je niet moet proberen... Ik kan daar empathisch begrip voor hebben. Hè. Ik probeer mij ook in te leven in de argumenten en de gedachten. Het is altijd heel belangrijk dat we dat proberen te doen. Als iemand een nationalistische overtuiging heeft. Ik kom uit een nationalistische familie, dus ik heb er veel affiniteiten mee. Ik begrijp de redenering. En soms maakt dat uw overtuiging om liberaal te zijn sterker natuurlijk, omdat je zegt... ik denk zo niet. Hè. Ik zie ook de gevaren, de risico's. Maar natuurlijk ook in je eigen ideologie, in je eigen overtuiging zijn er booby traps en vallen. Dus het helpt om niet alleen de anderen beter te begrijpen, maar het is ook een spiegel om je eigen overtuigingen beter te zien en te begrijpen. Dat is het eerste. Tweede natuurlijk, wat hij beschrijft is eigenlijk een soort nationalisme van de 19e eeuw, als ik dat zo mag zeggen. Toen ging nationalisme en liberalisme vaak hand in hand. Een emancipatorisch liberalisme, een bevrijdend liberalisme, met een natuurlijke solidariteit voor onderdrukking. Er zijn natuurlijk ook andere vormen van nationalisme die empathie niet hebben en die heel hard vertrekken vanuit soms uit een superioriteitsdenken of vanuit een soort weinig empathisch vermogen naar anderen toe, wat net bij hem heel sterk ontwikkeld was. Dus voor mij vind ik het een boeiend boek, een uitdagend boek. Prachtig geschreven, ook een fenomenaal verhaal. Hè. Ik ben dat niet geloven. Hoe kan iemand dat allemaal in zijn leven meemaken? Het is een meeslepend verhaal dat ik echt iedereen aanraad. Ik vind Mario Vargas Llosa heeft veel van die boeken. Hè. Het mooiste liefdesboek is ook door hem geschreven, vind ik. Hè. Het ongrijpbare meisje. Ook een aanrader voor iedereen om te lezen. Als je echt eens een heel romantisch verhaal wilt lezen. Een kerel die een meisje ontmoet op alle mogelijke momenten. Die ontmoet hij in Cuba. Bij Castro, die ontmoet hij in 68. Altijd datzelfde meisje, altijd terugkomt op verschillende historische momenten. Dat is natuurlijk een fictief verhaal, maar een mooi verhaal. Zo, alle belangrijke momenten zo in het leven. En die vrouw, die speelt met hem heel de tijd. Die gebruikt hem. En hij is daar smoorverliefd op. Dat is de liefde van zijn leven. Daar komt hij altijd tegen. Ze vernedert hem, ze kleineert hem, ze manipuleert hem. En je voelt ook altijd die teleurstelling, maar hij kan die liefde niet loslaten, die obsessie, hè, eigenlijk een beetje een obsessionele verliefde, die op een gegeven moment zelfs een bijna sadomasochistische trekjes begint te krijgen van vernedering door hemzelf. Maar het boek eindigt wondermooi ook. Het is een verhaal waarbij op het einde is hij echt heel ziek. Is hij meer de prachtige vrouw door kanker heel zwaar aangetast. En hij zorgt de laatste maanden van haar leven voor haar. En dat is eigenlijk... Dus een uber-romantisch boek eigenlijk. Ja, je hebt er ook wel medelijden mee. Ja, je bent ook wel de gevangene van die verliefdheid. Stop ermee, vriend. Maar het is een fantastisch boek. Dat ook al is dat een aantal mensen cadeau gedaan heb. Die wat in de put zitten. Zeg ik, lees dat eens. Ja, geraakt erdoor.
Hoe ben je op dit boek gekomen?
Ja, Ubotsio-boeken. Ja, soms mensen die jou zeggen, dat moet je eens lezen. Ik herinner me dat heel lang geleden Guy Verhofstadt was die mij zei, je moet De Vis in het Water lezen. En door dat boek te lezen ben ik dan andere boeken van Jossa te gaan lezen. Maar ik lees ook bijvoorbeeld in de standaard ter letteren. Lees ik nogal aandachtig. Ik ga ook heel graag snuisteren in boekenwinkels. We hebben in Mechelen verschillende heel goede boekenwinkels. Salvator, onafhankelijke boekenwinkels. De Zondvloed, de standaard boekhandel, hè, de slechte. En een van die boekenwinkels ligt vlakbij het stadhuis in Mechelen. En als ik burgemeester dan ging ik, bijna elke dag liep ik daar binnen. Ja, zo 10 minuten daar rondlopen. En dan koop je natuurlijk te veel boeken die je niet allemaal gelezen krijgt. Dat is ook voor mij iets, ervaar ik als een enorme mentale druk. Dat zijn die stapels ongelezen boeken. Ja. Je kijkt er en je zegt, je moet daar door, maar je koopt er meer dan dat je er leest. En dat is eindeloos, dat is een perpetuum mobile, denk ik. Ik denk dat veel mensen dat herkennen, dat daar boeken in de kast die kijken naar je, zeggen, pak mij, lees mij. Je moet dat ooit wel eens doen. Maar ja, dat is voor mij, door in boekenwinkels te lopen, door de Groene Amsterdammer, De Morgen, de Standaard, vaak heel goede boekenrecensies, Vrienden.
Vrienden, ja. Je noemt Guy Verhofstadt. Is het zo dat er in de politiek, laat ons zeggen, dat er collega's zijn met wie je vaak boekentips uitwisselt?
De titels, ja. De Verhofstadt zie ik nu, de voorbije jaren heb ik die nog maar heel, heel zelden gezien. Maar bijvoorbeeld iemand als Bjorn Joska van Groen, die leest ook heel veel. We wisselen uit, vaak ook wel wat dezelfde interesse is. Bruno Tobak is zo iemand waar ik al eens mee uitwissel. Ik praat er ook gemakkelijk over boeken lezen. Hè. Soms geneert de andere mensen. Maar anderen die dat misschien wat minder boeken lezen, en die is daar weer over zijn boeken.
Maar wat doe je dan? Je begint gewoon heel vaak over boeken te praten.
Ja, ik heb een fantastisch boek gelezen. We hebben zo met onze Vlaams parlementsfractie een WhatsApp-groepje. En dan zet ik daar regelmatig eens een keer een boek op. Want dat moet je zeker lezen. En sommigen reageren dan ook met boeken, anderen reageren niet. Ze zeggen, laat me gerust met je boeken. Dus ja, je kunt daar mensen ook mee irriteren. Hè. Maar als je zo'n boek gelezen hebt, je kunt daar door gegrepen zijn. Wat ik ook heel plezant vind, is voor mijn boekenkast staan, omdat ik moet altijd even zo'n boek terug open doen om te weten hoe zal het verhaal nu weer. En dat is eigenlijk, dat zijn ongelooflijk veel levensverhalen die in mijn kast staan, die als je die terug vastpakt, dan ben je daar terug door gegrepen.
Maak je aantekeningen? Ik heb nu nog niet zitten, ik zie een briefje zitten, maar maak je aantekeningen als je leest?
Weinig. In dit boek heb ik dat nu wel gedaan.
In het boek van Stefan Zweig?
Maar bijvoorbeeld bij Droom van de Ironie. Je gaat ook zien, als je naar mijn boeken kijkt, dat is het enige, ik kan dat echt zeggen, ik ben helemaal geen materialist, behalve wat mijn boeken betreft. Ik zou nooit een e-book lezen. Ik moet de fysiek boek hebben. En zoals je ziet, die boeken zijn bijna onaangeraakt. Het kraken van een boek vind ik soms verschrikkelijk.
Het moet mooi blijven.
En ik ga dus ook niet snel.
Maar als ik het doe, Stefan Zweig wel, waarom?
Die heb ik al 2 of 3 keer gelezen. En dan doe ik het in potlood, zoals je ook ziet. Ik zal zelden met...
Ah, oe, maar het zijn hele teksten die je daar
Nee, dat zijn citaten uit het boek.
Ah.
Die, waar ik van zeg, dat is een interessante gedachtegang of zo.
Oh, maar echt zo, kijk zo, pagina zoveel en dan een heel citaat. Ja.
Dan hier
zo
alle mensen die hij gezien heeft, dat vond ik ook fenomenaal. Hè. Alle mensen die hij ontmoet heeft.
Ah, ja, zo de bekende. Ja. Oh, tof. En gebruik je soms iets, als je wordt, ik weet niet, een speech of zo, ga je dan soms, als je leest, denken van, oh, dat ga ik, deze quote, die ga ik gebruiken een keer voor iets.
Heel soms. Te weinig. Ik lees ook te snel. Dat vind ik van mezelf ook. Ik lees te slordig. Ja, ik lees omdat ik ben een veellezer. Ik zit in het verhaal. Ik reflecteer soms te weinig over wat ik gelezen heb. Daar ben ik boos voor op mezelf. Ik zeg altijd, ja, als ik een boek lees, zou ik eigenlijk een kleine recensie of samenvatting voor mezelf moeten maken. Maar dat komt er niet van, want ik pak dan onmiddellijk de volgende boek. Ik vind dat heel plezant als een boek uit is, om eigenlijk bijna... Ja, onmiddellijk instant met het volgende boek te beginnen. Al is dan de eerste 10 bladzijden, omdat je snijdt een nieuw verhaal aan.
Maar wil je nog niet even blijven hangen in het vorige dan?
Als ik lees, hang ik er wel in, vind ik. En dan vind ik, wauw, fantastisch verhaal. En dan het volgende.
Ja
dat meteen, is zo. Ja. De veellezer, te veel, te snel. Dat is de zwakte, vind ik, van mijn leescultuur. Maar... Ja, ik haal daar wel veel, ik haal wel dingen eruit. Hè. En vaak ook in de non-fictie die ik dan lees, omdat dat vind ik... ik hou niet zoveel literaire toespraken, maar soms een goede gedachte en zo verder, pik ik wel op. Een gedachtegang, een redenering,
politici gebruiken toch graag al die literaire quote in de speech.
Ja. Maar dat zou ik eerder doen bij de non-fictieboeken die ik lees. Hè. Daar zou ik eerder dingen uithalen die mij inspireren.
Mm-hmm. Heb je een speechwriter of zo? Ik weet dat niet.
Nee, ik schrijf zelf. In alle bescheidenheid, ik heb een relatief goede pen, denk ik. Ik kan relatief goed schrijven. Ik heb zelf ook veel gedaan. Ik ben begonnen als woordvoerder in mijn politieke loopbaan. En dat is ook mijn heimelijke droom. Mag je tegen niemand verder vertellen?
Ik ga tegen niemand vertellen.
Maar ik droom ervan om ooit nog eens een roman te schrijven.
Maar je hebt al een stuk of 4, denk ik, politieke boeken geschreven.
Ja,
want bijna alle politici schrijven met een ghostwriter. Heb jij het zelf geschreven?
Helemaal zelf, echt? Ja. Okay. Ja, absoluut. Behalve het allereerste boek, Iedereen burgemeester, maar alle anderen, bijvoorbeeld dat boek van Mechelen, dat toch een omvangrijk boek al is, van 300 bladzijden, of het boek over samenleven, of over de strijd om de stad, die heb ik helemaal zelf geschreven. Nee. En ik vind het ook fenomenaal, omdat ik kan dan in een soort flow komen. Dan ben ik daar, en ik probeer dat ook literair mooi te maken. Ik schrijf en herschrijf, en ik, dan roept mijn vrouw soms om 4:30 s'nachts, wanneer kom jij slapen? En dan zeg ik, is het al 4:30 s'nachts? Dan kan ik echt... uren en uren en uren gelijk een bezetene mee bezig zijn. Dan zit je daarin, dan ben je een redenering aan het opbouwen, en dat ordent ook je gedachten. Je weet, hier kan ik nog iets verrijken, hier kan ik nog een andere gedachtenkronkel bijzetten, hier kan ik een andere redenering opbouwen, die redenering zit niet juist, die zin is te complex, kan ik dat anders formuleren? Dat is schaven, veilen, daar heb ik ongelooflijk veel voldoening van.
Duidelijk.
Dat is eigenlijk het liefste wat ik doe. Oh. Hè? Ja, maar je moet je eigen een beetje oppeppen, je moet... En voor mij is het, ik durf niet aan mijn roman beginnen. Ik durf dat niet. Dat is zoiets dat speelt al heel lang in mijn hoofd, dat ik dat eigenlijk zou willen doen. Hè. Een beetje Schweig, Vargas-achtig. Hè. Ik bedoel, ik ga niet de pretentie hebben dat ik ooit zo mooi kan schrijven, maar om ook iets wezenlijk te schrijven. Niet een banaal verhaal, maar iets over, iets dat bijdraagt, iets dat de tijdsgeest misschien vat, of mijn leven, of de maatschappij waarin ik in leef, probeert te duiden.
Maar waarom durf je niet?
Omdat dat is niet zo eenvoudig. Dat is een sprong. Ik denk dat ik daarvoor moet stoppen met actief politicus te zijn. Op het moment dat gebeurt, dan ga ik dat zeker wel doen.
Als je pensioen bent, ga je
voilà. Dat is dat. Ik denk dat gaat je ook gevangen nemen. Je gaat daar in de ban van zijn. Je gaat dat heel goed willen doen. En het is ook niet zo eenvoudig omdat iets oppervlak... Ja, iets politiek schrijven is over de maatschappij is ook moeilijk, maar dat is... Oké, dat is mijn métier, dat is mijn beroep. Maar om dieper te gaan en meer fundamenteel en de gevoelens, een omslag in de maatschappij, het aankondigen van het gevoel van in een nieuwe tijd te komen, uit een tijdskader te vallen, in een nieuwe tijdsgeest te moeten vallen. Hoe dat je dat beschrijft, ook soms ook heel persoonlijk, hè? Want je moet wel je ziel blootleggen. Je moet ook persoonlijk, want het kan geen abstract verhaal zijn, dus je moet daar ook heel veel blootgeven. Dat is ook ja, dat exhibitionisme dat daar toch altijd wat bij komt kijken, dat houdt mij een beetje tegen.
En ook niet de schrik van, je hebt natuurlijk, als je zoveel gelezen hebt, heb je ook veel, heel veel fantastisch ah, goede dingen gelezen.
De je bent schrik. Een dwerg tussen de reuzen, hè? Ja, ook dat, hè? Dat is, wie ben ik, hè? Als want ik die schrijvers lees.
Een aantal schrijvers die stoppen gewoon ook met lezen als ze een roman aan het schrijven zijn, omdat ze denken van, ik wil niet, ik durf niet meer anders. Zo.
Ah, absoluut, dat moet je ook doen. Hè? Je kunt niet lezen en schrijven tegelijk. Ja, ik kan dat niet. Dus de momenten dat ik schrijf, ik heb onlangs intern een document van een 30 bladzijden moeten schrijven, hè, dat ik ook goed wou maken, maar dan stop ik echt met schrijven. Dat gaat niet.
Lezen.
Ja, met lezen. Dan, het is ofwel schrijven, ofwel lezen.
Omdat je niet beïnvloed wil worden door wat je leest, toch?
Niet beïnvloed wil worden, niet de gevangene daar wil van zijn, dat niet beginnen te bewust of onbewust te kopiëren. Je moet, maar ook, ja, de... Het is ook een... Het dwingt u tot nederigheid, hè, sommige boeken. Zelfs als je het beste uit jezelf haalt, op je type staat. Ja, ja, zo'n boek als Schweig zou ik graag schrijven over mijn leven. Hè, ik ben niet van plan zelfmoord te plegen, maar ik zou dat wel graag schrijven. Ik ben geboren, ik ben een kind van de jaren 60. Ik heb nog herinneringen aan het einde van de jaren 60, begin jaren 70. Ik heb de wereld ook zien veranderen. Ik was student toen dat er nog geen internet bestond. Hè, toen dat er nog geen gsm's waren. De wereld is eigenlijk spectaculair veranderd. In mijn leven. Hoe beschrijf je dat? Hoe vertel je dat? En in wat voor een wereld zijn we nu terechtgekomen? Wat betekent dat voor ons als mensen? Wat betekent dat ook voor vriendschap, voor liefde, voor engagement?
Maar waarom durf je niet? Het voordeel van schrijven is dat niemand het hoeft te lezen totdat jij wil dat het gelezen wordt.
Ja, dat is waar. Maar, je moet, maar ik denk, als je dan begint... wat ik ook niet zou kunnen is, ik begin aan iets en ik laat het dan eens een... Ik moet dan doorwerken tot het klaar is. En dan kan je het toch wel laten liggen. En dan kan je het een half jaar... Maar dat is ook een ongelooflijk inspannend iets. Hè. Bijvoorbeeld dat boek over Mechelen. Hè, dat is een beetje mijn visie op de stad. Maar niet alleen Mechelen als pars pro toto. Dat ben ik eigenlijk beginnen te schrijven vlak nadat mijn vader overleden was. Dat was voor mij een beetje therapeutisch. Hè, ik had een heel sterke band met mijn vader. Die is overleden in 2012, januari 2012. En ik ben dan echt gelijk bijna een bezetene dat beginnen te schrijven. Dag na dag na dag, dag en nacht. Daar echt bijna al mijn energie, al mijn tijd in gestoken. Weken aan een stuk. Dat was ook voor mij een soort verwerkingsproces, een rouwproces misschien ook wel. Maar ook eigenlijk een goed moment om dat te doen. Omdat je op dat moment, ja, ben je ook wel existentieel bezig. Hè? Als je vader of je moeder sterft, dat is toch iets existentieel in je leven. Dan sta je toch wel stil bij de fundamenten van de mens en van je leven. En ja, dan heb ik dat kunnen doen. En dat was een goed moment. Hè? Er moeten momenten zijn die dat toelaten. Het kan een nederlaag zijn. Het kan soms ook een moment van vreugde zijn. Dat zijn momenten waar je geïnspireerd bent. Verlicht bent, als het ware. Hè?
Je voelt dat nederlaag. Bij een politieke nederlaag bedoel je?
Ja, absoluut. Ja, of menselijke nederlaag. Absoluut. Hè? Dat is ook een moment dan ben je helderder vaak dan anders. Hè? Dan ben je ook in je verdriet. Hè? Omdat je denk je fundamenteel over dingen na. Dan ben je echt reflectief, heel sterk. Hè? Politiek, het leven van elke dag sleurt ons op. Hè? Sleurt ons mee. Maar dan heb je ruimte om wat dieper na te denken. En een boek is altijd de neerslag van toch wel stilstaan en reflecteren en van diepgang en van blootgeven ook. Hè? Van laten zien, van proberen te begrijpen.
Oké. Okay. Bij gebrek aan jouw roman blijven we dan voorlopig hangen bij Mario Vargas Llosa met De Droom van de Ier. Dat was jouw tweede boek. Ja. Wat is jouw derde boek?
Wel, Hans Keilsson. In de ban van de tegenstander. Een boek dat ik heel recent gelezen heb. En daarom, ik moet ook eentje nemen dat ik recent gelezen heb. Waarom? Het komt heel dichtbij waar we over bezig waren. Het proberen te begrijpen, het jezelf laten zien. Hans Keilsson is een man die is 102 jaar oud geworden. Ja. Hij is een geneesheer, opnieuw Joods iemand. Een thema dat in mijn literatuur wel vaak terugkomt, omdat ik probeer dat goed te begrijpen. En ik vind dat ook omdat dat in zijn scherpte, die Tweede Wereldoorlog en het nazisme en het totalitair denken, ligt heel veel bloot van het, van onze complexe menselijke conditie, hoe dat mensen met de beste bedoelingen soms het slechtste kunnen doen, of hoe dat de gespletenheid tussen goed en kwaad dat in elk van ons zit, werkt. Wel, die man die is arts, die krijgt in Duitsland een beroepsverbod in 36, wordt sportleraar, verlaat in de Tweede Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog vlucht hij naar Nederland. Die komt daar ook in het verzet terecht, overleeft de Tweede Wereldoorlog, zijn ouders allebei vermoord, vergast in Auschwitz. Zijn diploma is in Nederland niks waard. Hij gaat terug studeren, wordt psychiater en schrijft fenomenale boeken. En een van de boeken die hij schrijft is dit, In de ban van de tegenstander. Eigenlijk gaat dat over ook iets diep menselijk. Dat is... hij beschrijft eigenlijk, dan leg ik het misschien goed uit, een fictief verhaal, lijkt het, in een fictief land waar een zekere B hem en mensen zoals hij bedreigt. Dus eigenlijk een verhaal over Nazi-Duitsland. En hij beschrijft hoe dat de persoon, en ik denk dat het over hemzelf gaat, hè, dat is mijn vaste overtuiging, hoe die persoon eigenlijk gefascineerd geraakt door Hitler. Hij als Jood, gefascineerd door Hitler, want dat is zijn vijand. Hij gebruikt liever het woord tegenstander, want dat creëert een gelijkheid. Dat is zijn dierbaarste vijand. Hij zegt dat is de innigste band die mensen kunnen hebben, dat is tussen vijanden. Want die projecteren bij elkaar zaken. De eigen angsten worden geprojecteerd bij elkaar. Men verbergt zich achter zijn vijand. En hij wil niet meegaan met die Joodse mensen in het begin die zeggen van, we moeten ons daarvan afkeren. Nee, hij denkt, als ik die man zou kunnen spreken, dan kan ik die misschien overtuigen van daar anders over te denken. Hij wordt langzaam maar zeker uitgesloten, maar hij sluit zich op in dat paradigma, een beetje het Stockholm-syndroom van gegijzelde en gijzelaar. U kent het Stockholm-syndroom. En mensen die gegijzeld worden, die op een zeker moment toch een band krijgen met die gijzelaar. Een zekere vertrouwdheid, een zeker respect, zelfs soms emotionele positieve gevoelens ontwikkelen daarvoor. En dus hij is in de ban van die tegenstander en hij wordt daar helemaal door gegrepen. Hij is daar bijna de gevangene van. Op het einde van zijn boek, want hij beschrijft hem als een psychiater. Psychiatrisch ontleedt hij zichzelf. Want hij maakt een heel mooie start in dat boek. Het is iemand die bij een uitgever een boek komt afgeven en zegt, het is niet een boek van mij, maar iemand heeft dat achtergelaten bij mij. Dus hij neemt afstand van die figuur. En je weet eigenlijk niet, is dat juist of niet. Dus hij analyseert zichzelf, ook zijn gevoelens. Dat is een bijna unieke manier om over zo'n trauma en over de verschrikkingen die er gebeurd zijn, ook trauma dat zelf, want hij heeft een schuldgevoel ten aanzien van het verlies van zijn huis, dat hij die niet heeft kunnen helpen. En hij beschrijft dat op verschillende fenomenale momenten... Hij beschrijft dat hij op een zeker moment in een café zit, waar Hitler in de achterkamer aan het... speechen is. En hij hoort dat. En op dat moment komen er mannen van... Het was nog voordat Hitler de macht had. Komen mensen die er tegen hem zijn, een knokploeg, die probeert dat tegen die nazi's uit elkaar wil kloppen. En hij maakt dat allemaal mee. En hij hoort die spreken en hij probeert te begrijpen waarom zijn mensen gefascineerd door hem. Is dat door die stem? Is dat door wat die man zegt? En een ander moment heeft hij een vriendin die hij leert kennen op zijn werk. En hij komt daarbij thuis en heeft daar een heel toffe relatie mee. Maar dan komt hij bij thuis, waar ook de broer van de vriendin is, met twee andere vrienden. En die beginnen bijna op een nonchalante manier te vertellen dat ze de avond voordien een Joodse begraafplaats hebben kort en klein geslaan, kapot geslaan, dat ze dat onteerd hebben, ontwijd hebben, dat ze daar geurineerd hebben op de graven, op een nonchalante manier. En zijn vriendin stelt die geïnteresseerde vragen en vindt dat... En hij ontdekt dat hij eigenlijk bij mensen zit die hem willen vernietigen, maar die weten dat hij Joods is. Hij uit zich ook niet. Hij is daarvan totaal ontredderd. Een andere passage in dat boek is een passage waarin zijn vader, die angstig is voor wat er gaat komen. Die voelt, ja, dit wordt erg. Moeder die altijd wel wat, nog wat hoop wil hebben. Zijn vader laat hem op zolder zien dat de rugzak klaar staat. Om, als zij moeten vertrekken, dat hij... die rugzak is eigenlijk een pak geborgenheid. Daar zit daar koffie in, daar zit daar want bouillon. Want zijn vrouw eet graag in zijn soepje en warme sokken. Maar natuurlijk, het boek is geschreven na de Tweede Wereldoorlog. Hij weet wat er echt gebeurd is. Dat contrast tussen die vader die in die rugzak nog alle liefde en warmte en geborgenheid probeert bij elkaar te houden. Dus heel confronterend boek. Met op een zeker moment ook een parabel die daarin naar voren komt. Waarin dat hij beschrijft een verhaal, probeert te begrijpen. Zegt ja, ooit is de keizer van Duitsland, Willem II, die is naar de tsaar, dat is familie van hem, dat was een neef van hem, de tsaar Alexander, gegaan voor de Eerste Wereldoorlog. En die tsaar die doet hem rendieren cadeau. Rendieren die niet meer bestaan in Duitsland. En ze brengen die naar Noord-Duitsland, naar een haf, dat is zo een archipel van duinen in de Oostzee. En die beesten mogen daar vrij rondlopen, prachtig. Maar die beesten worden ziek. En sommigen sterven daarvan. En het gaat niet goed met die beesten. En ja, die keizer Willem vindt dat spijtig. En die laat vanuit Rusland een kenner van rendieren komen. En die onderzoekt alles. En het eten is goed. Worden goed verzorgd. Voldoende voedsel. Onbegrijpelijk dat die dieren ziek worden. Dus ze vinden geen antwoord. Komt er nog iemand die echt met die rendieren samenleeft. Die komt, die onderzoekt ook. En zegt, ja, eigenlijk, die rendieren die zijn ziek. Want ze missen de wolven. Dat vind ik eigenlijk een heel, als je daar heel goed over nadenkt, dat is een heel fascinerend iets dat we soms hebben als mens. Als mens hebben we, als iemand vijandig is tegen ons, dat kan op... Ik merk dat in de politiek ook, je probeert rationeel aan politiek te doen, maar mensen kunnen soms een irrationele haat hebben. En die haat, die ontreddert als die op u gericht is. Die ontreddert, je begrijpt dat niet. Je wilt dat begrijpen. Je kan dat niet begrijpen. Je wilt een band met die persoon, je wilt dat uitleggen en je botst daarop. Je kan daar de gevangene van zijn, van dat gevoel. Want hij zegt, op het moment dat ik mijn band met die B, die Hitler, losliet, was ik angstig, kreeg ik schrik. Maar dat heeft mij bevrijd. Ik was vrijer toen ik dat had, dan dat ik in de band zat van die tegenstander en zijn gevoelens. Dus op een zeker moment moet je durven loslaten te begrijpen, zegt hij. Er zijn dingen die je niet moet begrijpen. Er zijn dingen waar vijandschap kan bestaan, het kwade kan bestaan. En dan moet je daar niet proberen dat te behagen, proberen dat te troosten. Dat is een soort van lafhouding, dat is een soort van beschermingsmechaniek. Hè? Dat is heel die Stockholm-syndroom. Hij beschrijft als psychiater, probeert dat te beschrijven van hoe mensen weerloos kunnen zijn tegenover irrationele haat, tegenover gevaar, tegenover onderdrukking. Mm-hmm. En een soort van, gelatenheid is misschien wat te veel gezegd, maar een soort van psychologische houding aannemen, mm-hmm, die hem beschermt. En dat boek, vind ik, beschrijft dat op een fenomenale manier. En dat gaat voor mij niet alleen over wat er toen gebeurd is, maar dat gaat ook vaak over ook intermenselijke relaties. Mm-hmm. Hoe dat mensen die u vernederen en u pijn doen en dergelijke meer, hij beschrijft dat ook, want hij zegt eigenlijk, wat doet je Hitler ook, die wil zichzelf niet zien en die heeft zichzelf nooit onder ogen gezien en wat hij doet, al zijn verborgen kanten projecteert hij eigenlijk in dat vijandsdenken op ons, maar eigenlijk ziet hij zichzelf. Het zijn zulke dingen die natuurlijk in de literatuur, als je dat leest, die je dat doen over nadenken, die dat doen begrijpen. En dat vind ik eigenlijk, daarin is literatuur soms magistraal. Ja. Kan u een diepgang geven, kan u dingen laten zien die vaak heel, 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 heel confronterend zijn, maar die gesublimeerd en in zachtere vormen ook in het dagdagelijks leven van mensen kunnen spelen. Tussen mensen, tussen gemeenschappen, tussen politici. Ja.
Wat haal je daaruit, politiek dan? Dat je moet oppassen met een ook zelf als openveelde liberale partij een vijandbeeld te creëren? Of om net de vijand te gaan zoeken, om te snappen dat je de vijand gaat opzoeken, dat je de vijand zou missen als hij niet zou zijn? Wat haal je daaruit?
Ja, ik lees dat natuurlijk niet als politicus, ik lees dat als mens. Hè. Ik, voilà. En, ja, en natuurlijk, is politiek, politiek is een dimensie. Maar het is ook intermenselijk. Ik vind dat je door literatuur ontwikkel je een veel sterker empathisch vermogen, vind ik. Het helpt u, je probeert te begrijpen. Hè. Dit leert natuurlijk ook dat... dat doet me denken, als ik het boek lees, aan Brandsma. Brandsma is een kerel, die, een professor, die heel erg bezig is met polarisatie, gewelddadige polarisatie, en die zegt, hoe kan je daarmee omgaan? Bijvoorbeeld mensen die naar IS gingen, of historisch Oostronders, of andere mensen die in de ban geraken van gewelddadige radicalisme, daar zit ook een kwetsbaarheid in. Die mensen, hè, je zou kunnen zeggen dat die een zekere... die hebben angst. Die hebben angst, die durven zichzelf ook niet in de spiegel kijken. Die voelen, die hebben frustraties. Hè, en die projecteren die. En dat is een manier om die te uiten, is die te projecteren op de maatschappij, op de anderen. En als je dat goed begrijpt, dan weet je dat je... in een samenleving die misschien in de greep van de polarisatie komt, dat je altijd goed moet weten dat degene die haatdragend is, of die... Er zijn twee dingen die ik daaruit leer. Dat is één, begrijp dat die persoon met diepe frustraties zit en zelf misschien met veel diepere angsten zit die hij projecteert op andere mensen. En dat is natuurlijk een totaal foute manier om die te uiten, maar als je daar misschien dieperliggend iets kan aan doen, als je dat kunt begrijpen en kunt hem ook doen begrijpen, breng je misschien mensen toch terug bij elkaar. Hè? Dat is een eerste. Het tweede wat me dat ook doet denken is, ja, soms stopbegrip. Het is ook, je moet je ook beschermen tegen te veel empathie. Want als je te veel empathie hebt, dan loop je ook weg van je eigen spiegel waar je moet in kijken. En op een zeker moment moet je durven zeggen van, kijk, ik moet ophouden met dat allemaal voor mezelf te aanvaarden. Ik moet handelen. Ik mag dat niet ondergaan. Ik mag dat niet sublimeren in een poging om begriploos te weken bij de anderen. Soms is dat niet de keuze die je mocht maken. Soms moet je duidelijk zijn. Dus bijvoorbeeld in een strijd tegen extremisme moet je soms ook een lijn trekken. En moet je ook wel heel duidelijk zeggen van hey, dit is een gevaar en ik handel hier. Ik onderga dat niet. Ik probeer hier niet kunstmatige bruggen te bouwen. Ik probeer niet mee te gaan, maar ik stop.
Is dat moeilijk als in de positie waarin jij zit en altijd heel lang gezeten hebt als in hoge functies in de politiek?
Dat is, ik denk dat dat voor elke mens moeilijk is. Zeker iemand die wil bouwen. Zeker iemand die gelooft in een humaan mensbeeld. Die de enige overtuiging heeft dat de andere geen bedreiging is, maar een rijkdom kan zijn. Is dat niet gemakkelijk? Is dat soms moeilijk? Hè? Zeker als je als rationeel persoon gelooft in dialoog. Zijn sommige mensen vallen daar soms buiten die dialoog. En hoe ga je daarmee om? Dat is vind ik een heel existentiële uitdaging. Voor mij niet alleen als politicus, ook als mens. Vind ik iets dat mij fascineert en waar ik dan boeken over lees of in de boeken dat lees. Hè. Want ik denk, als iemand anders dat boek leest, haalt hij misschien andere dingen uit. Hè. Dat is ook het mooie van boeken. Hè. Iedereen leest zijn boeken op een eigen manier. Maar voor mij is dat toch iets een blijvende aandacht. Hè. En dat gaat heel hard terug op een iets heel diep dat in mij zit. Dat is je kent de geschiedenis van je familie. Ik heb mijn vader, waar ik heel veel liefde en bewondering voor heb, ook zien worstelen daarmee met de eigen familiegeschiedenis. En ik probeer daar positieve lessen uit te trekken. En ik probeer vanuit de kansen die ik in het leven gekregen heb, hè, van mijn ouders. Ik ben in een gelukkig middenklasse gezin groot geworden. Ik heb nooit ontbering gekend. Ik heb de kans gehad om te studeren. Eerst van mijn familie die aan de universiteit heeft kunnen studeren. Mijn vader heeft die kans niet gehad, mijn grootvader ook niet. Dus dat is een... die hebben mij altijd wel een beetje het Kantiaanse invulling van vrijheid gegeven. Hè. Vrijheid is niet je goesting doen, dat is du sollst. Je hebt een opdracht. Vrijheid is een morele verplichting, is ook een stuk engagement tegenover de samenleving. Proberen bij te dragen aan een betere samenleving. En ik probeer dat op een authentieke manier te doen, met vallen en opstaan. Hè. Ik heb mijn beperktheden, ik heb ook mijn frustraties, ik laat me soms ook te veel leiden door emoties en dergelijke meer. Maar je probeert toch, en literatuur helpt me daarmee op het pad te blijven. Duwt mij ook terug altijd op het pad.
Heeft jouw vader jou zelf verteld over de familiegeschiedenis?
Ah, ja, natuurlijk. Mijn grootvader ook. Ik heb mijn grootvader op mijn 16 jaar gekend. Dat was een centraal gegeven. Hè. Dat was het trauma van de familie. Hè. Dat is wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Zowel de collaboratie, de repressie, het Vlaams nationale engagement, maar ook het rechtvaardigheidsgevoel, de solidariteit met de zwakkeren. Dat had mijn vader ook heel sterk. Het zoeken, de vrijheidsdrang, de geuzenwil, opstandig zijn tegen elke vorm van gezag, had mijn vader extreem. Dat was fascinerend, dat was tot hilarische soms. Ik zou dat dingen kunnen over vertellen, maar ik ga dat nu niet doen. Ik ben opgegroeid in een heel warm, fantastisch nest met twee sterke, ook mijn moeder is een heel sterke vrouw. Dus dat is een... Als je zoveel kansen hebt gekregen, ja, dat, als je dat niet beseft, van niet iedereen heeft die kansen. En probeer op de best mogelijke manier bij te dragen tot een betere toekomst voor iedereen. Dan is literatuur iets waardevol. Dat helpt. Ik ben minder een sociaal mens. Veel mensen denken van mij, dat is een hele sociale kerel. Maar ik ben dat eigenlijk. Ik ben niet zo iemand die... Ik ben graag ook alleen. Ik ben niet iemand die wil altijd mensen rond hem heen hebben. Ik heb misschien niet zo mooi om te zeggen, ik heb soms liever boeken rond mij heen dan mensen. En ik probeer de samenleving te begrijpen via de literatuur. Andere mensen doen dat misschien meer door contacten, door heel veel vrienden te hebben en heel vaak bij vrienden langs te gaan enzovoort. Dat is bij mij niet zo vaak. De twee zou niet kunnen samen, dan heb ik geen tijd meer om te werken. Hè? Dus ik moet kiezen. Dus ik denk dat ik wat overhil naar literatuur.
Ja, dus meer boeken dan worst, barbecues lintjes knippen, ja, absoluut, en zo. En absoluut. Hier zitten, liever hier zitten. Ja. Op deze prachtige plek, maar echt wat een leuke plek is dit. Mm-hmm. Mag ik hier nog een paar keer komen?
Nee, altijd wel.
Nee, okay.
Maar stil zijn, want ik lees.
Ja, ik zal het beloven. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft?
Ja, absoluut. Mijn eerste boek is het boek van Stefan Zweig, De Wereld van Gisteren. Het tweede boek is het boek van Mario Vargas Llosa, De Droom van de Ier. En het derde boek is het boek van Hans Keilsson, In de Ban van de Tegenstander.
Dankjewel voor jouw drie boeken en veel succes.
Dank u.
Dit was mijn gesprek met Bart Somers. Bij het buitengaan uit zijn bureau toonde hij mij nog de grote boekenkast in de living van zijn huis, dus de extra boekenkast. En toen reed ik terug naar Gent, mijn hoofd vol gedachten over literatuur en politiek engagement en hoe mooi het is wat sommige mensen uit boeken halen. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterling.be onder het kopje podcast 3 boeken. Daar staat dus ook die foto van de prachtige boekenkast van Bart Somers. Volg 3 boeken ook op Instagram, 3_boeken, 3 in letters geschreven. Abonneer je op deze podcast en geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent. Tweet of app of Instagram over deze aflevering en tag mij of 3 boeken. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. 2. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.